Goedenavond iedereen. Als even wachten tot de laatste zijn gaan zitten. Dan heet ik u allemaal hartelijk welkom. Zowel hier in de raadzaal als de mensen thuis, als de mensen op de tribune die aanwezig zijn. Allereerst moet ik de burgemeester verontschuldigen.
Ik heb een nieuwe laptop.
Een nieuwe laptop en het geluid gaat niet uit. Ja. Ik hoor mezelf terug.
Ik
moet de burgemeester verontschuldigen, want ondanks het feit dat corona in ons leven voor een groot deel verdwenen is, is dat bij de burgemeester toegeslagen. Dus helaas, hij kan hierbij niet aanwezig zijn.
Ik krijg het echt niet uit.
We zijn bezig met de beeldvorming, letterlijk. En we gaan het vanavond hebben over strategische heroriëntatie. Twee woorden die de laatste jaren heel wat teweeg hebben gebracht hier in Goorlen. Zowel hier in de raadzaal als elders hier in het huis bij het ambtenaarapparaat. We staan nu voor de keuze en de vraagstelling wat we gaan doen met deze twee woorden, maar meer nog met de betekenis en de impact ervan. Daarom hier vanavond een uniek feit, een beeldvormende en een oordeelsvormende vergadering op één avond achter elkaar. De bedoeling is dat u zich bij deze beeldvormende vergadering laat informeren over de strategische heroriëntatie. In deze vergadering wordt niet verwacht dat u standpunten inneemt of daarover discussie voert. Daartoe krijgt u gelegenheid in de aansluitende oordeelsvormende vergadering. Aanleiding voor deze avond is de motie strategische heroriëntatie die in de begrotingsvergadering is aangenomen. Deze motie vindt u bij de stukken op de raadsinformatiesysteem. Net als het conceptverslag van het fractievoorzitteroverleg van 21 november en het conceptverslag van de regiegroep van 13 december waar gesproken is over de strategische heroriëntatie. Ik lees ter informatie aan de kijkers thuis, want ik neem aan dat jullie het allemaal heel goed voorbereid hebben. Het dictum van de motie was: de raad verzoekt het college en de gemeenteraad om met elkaar voor 1 januari 2023, dat gaan we helaas niet halen, een beslissing te nemen over de manier waarop de strategische heroriëntatie dient plaats te vinden en de wijze waarop de nadelige effecten ongedaan gemaakt kunnen worden. En verzoekt het college per direct te stoppen met de temporisering van besluitvorming als gevolg van de strategische heroriëntatie. Tot zover. Vanuit het college zijn de drie wethouders, Lieselot Fransen, Janneke van der Hout en Peter van Dijk aanwezig. Er wordt geen inleiding gegeven en vanuit de organisatie zijn Janke Bolt en Marielle van Loenhout aanwezig die ons mee zullen nemen in de presentatie. De regiegroep had als conclusie: het doel van de avond is om de volgende vragen te beantwoorden. Gaat de raad stoppen met de strategische heroriëntatie en in plaats daarvan integrale besluiten nemen? Of gaat de raad door met de strategische heroriëntatie? We gaan de avond invullen op de klassieke manier. Na het informatieve deel volgt een stukje ordersvorming om de richting te bepalen, niet betalen. Indien de raad eensgezind is, dan krijgen we een motie voor 7 februari. Indien er verdeeldheid is, dan krijgen we waarschijnlijk een raadsvoorstel van het college naar de raad toe. Dus ik stel voor dat we nu starten met de meningsvormende vergadering en geef graag het woord aan Marielle van Loenhout. Marielle, aan jou het woord. Vragen stellen graag na de presentatie.
Goedenavond. Dat ging goed. De gemeente Goorlen, hoe verder naar een solide koers voor Goorlen? De aanleiding is net al gegeven. Waar we het vandaag vooral over gaan hebben is een koers die we gaan varen. En dat zal niet op inhoud zijn, maar vooral op het proces hoe we daar komen. Dat is eigenlijk het. De aanleiding, en toen ik hier 2 jaar geleden kwam werken, toen kwam er eigenlijk het volgende in beeld. Ik maakte kennis met Goorlen en Riel en eigenlijk was hier alles goed. Mij werd verteld, we hebben hier doenerige dorpen, een prachtlandschap en het is hier hartstikke goed toeven. En ik heb een beetje een beeld inmiddels van wat dat betekent. Daarnaast hadden we visies, die zijn inmiddels vastgesteld de afgelopen 2 jaar. Dus we hadden een perspectief. En dat zag er eigenlijk allemaal hartstikke goed uit. Als concerncontroller kreeg ik ook nog wat begrotingen onder ogen. De begroting 23 die vertoont zwarte cijfers voor de komende 4 jaar. En de jaarrekening van vorig jaar had een miljoenen overschot. En ook bij de tweede buurrap in afgelopen december zagen we dat er behoorlijk positieve cijfers zijn. Dus ja, je kunt je eigenlijk afvragen, wat is nou eigenlijk het probleem? En daar zit hem een beetje in het volgende, dat de omstandigheden, en ik leg de nadruk op heden, die zijn eigenlijk op dit moment best gunstig. Als je kijkt naar het nu, dan ziet het er best goed uit. Dat is in het verleden wel anders geweest. Dat komt zo in de presentatie terug. En de vraag is of het in de toekomst ook zo blijft. Nou, dat is de reden waarom we zeggen, alles is goed, maar blijft dat ook zo? De agenda van de presentatie, even heel kort, we nemen u mee wat ging er vooraf, wat speelt er eigenlijk op dit moment, strategisch heroriënteren en op welke manier kunnen we daarmee verder gaan. En een aantal van u, een aantal van u ga ik geen nieuwe informatie vertellen. We hebben op de kennisdossiers, op de raadswebsite staat al een heleboel informatie. De afgelopen 2 jaar is het onderwerp herhaaldelijk op de agenda geweest. Maar de vraag was vanuit de regiegroep en de fractievoorzittersoverleg en eigenlijk ook vanuit de raad. Zorg nou dat we allemaal dezelfde uitgangspositie hebben. Dat we allemaal weten waar we het over hebben. Zodat uiteindelijk die raad ook, of jullie als raad of u als raad, daar keuzes kan gaan maken. Want het bleek nog steeds zo te zijn. En dat kan natuurlijk, dat we daar niet allemaal op dezelfde vlieghoogte zaten. Het is een informatieve presentatie, vooral gebaseerd op feiten, maar ook op basis van verwachtingen. De verwachtingen van het toekomstbeeld. En hij zal zo'n kwartiertje duren, denk ik, als ik me aan het tijdschema kan houden. We gaan een poging doen. Het is wel even handig met ons systeem. Haal die knoppen. Goed. Dan ga ik weer terug, zie. Wat ging vooraf? Dat was hem. En vooraf, dat was eigenlijk in de vorige raadsperiode. Nou, hoe deden we dat? Ad hoc besluiten werden er genomen. En wat staan onder ad hoc besluiten? Er was een voorstel, dat werd naar de raad gestuurd. De raad nam daar een besluit over. En er kwam een volgend voorstel over een ander onderwerp. Op die manier gingen we eigenlijk steeds verder en verder. En dat leidde er wel eens toe dat we soms bij een begroting kwamen, waarvan we tot de conclusie kwamen dat we de rode cijfers hadden. Nou, dat was niet goed. Dus dan kwamen we met bezuinigingsrondes op het moment dat een begroting moest worden gemaakt. Dat deden we met tegeltjes de afgelopen 2-3 jaar van voor mijn tijd. Hebben we met gekeken van, nou oké, op welke manier kunnen we zo snel mogelijk zorgen dat we die bezuiniging invullen om maar groen licht van de provincie te krijgen. We zagen ook terugkerende tekorten in de jaarrekening de afgelopen jaren. In ieder geval voor 2021 en dat zat er met name in de jeugd. En we zagen ook dat er een afname was van onze reserves. Nou, dat heeft er eigenlijk toe geleid dat de vorige raad zei, dit willen wij niet meer. Wij willen niet meer op deze manier onze besluiten nemen. Wij willen niet meer op deze manier korte termijn bezuinigingen moeten doen als de nood het hoog is. Wij willen nadenken over ons lange termijn perspectief. Nou, dat is een traject geweest wat eigenlijk gezegd is door de vorige raad in november 2020 bij de begrotingsbehandeling toen. En dat heeft ertoe geleid dat we in november 2021 een strategische discussie hier in de raadzaal hebben gevoerd. En die ging over hoofdscenario's. De toenmalige raad zei ook, we weten nog niet genoeg om keuzes te kunnen maken. En afgelopen november 2022 zei u als raad, wij willen het anders. En dat anders, misschien is het goed om u eerst even mee te nemen in een aantal ontwikkelingen die er spelen. Want aan de inkomstenkant spelen er een aantal zaken die van belang zijn, namelijk herziening van rijksmiddelen. We zijn als Goorlen voor 70% van onze inkomsten afhankelijk van de gelden die we vanuit Den Haag krijgen in de vorm van de algemene uitkering. Ook specifieke uitkering, decentralisatieuitkering, dat gaat even te ver. Maar goed, het geld vanuit Den Haag is 70% van onze inkomstenbron. En er spelen een aantal grote ontwikkelingen landelijk, overigens voor alle gemeenten, niet alleen voor Goorlen, die impact gaan hebben op die grootste inkomstenbron die wij hebben. Zo speelt bijvoorbeeld de herziening van de normeringssystematiek. Het trap-op, trap-af verhaal. Als de Rijksoverheid meer geld uitgeeft, dan krijgen wij ook meer geld. Als de Rijksoverheid minder geld uitgeeft, dan krijgen wij minder geld. Dat betekent grote fluctuaties in onze inkomstenbronnen. Een afhankelijkheid sowieso van het Rijk. We hadden een ravijnjaar in 2026. Nou, daarvan is nu gezegd, we geven jullie toch nog wat extra geld voor 26. Maar ja, daarmee schuift eigenlijk het ravijn op. Want wat voor 27 wordt, dat weet nog niemand. Die hele systematiek van hoe zorgen we nou dat het geld naar gemeenten komt en hoe komen we daar met meer stabiliteit, dat is iets waar ze op dit moment in Den Haag over nadenken. En er wordt bijvoorbeeld ook het belastinggebied in betrokken en ook het opschalingskortingverhaal. Tweede grote ontwikkeling die er speelt is de herverdeling van het gemeentefonds. Ook daarover is de afgelopen 2 jaar veel gezegd. Dat fluctueerde nogal. Betekent de manier hoe we geld verdelen in Nederland over de verschillende gemeenten, dat was sinds 1997 niet meer aangepast. Daar hebben ze een heel voorstel voor gedaan met heel veel ingewikkelde maatstaven. Ik geloof dat er wel 60 maatstaven zijn waarnaar gekeken wordt. En dat leidt ertoe dat Goorlen te boek staat als een nadeelgemeente. Dat betekent dat wij minder geld gaan krijgen van de Rijksoverheid. En dat is in 2023 al ingegaan. Dus dit jaar hebben we daar voor het eerst last van. En op het moment dat dat naar zijn maximale omvang gaat, en dat is nog niet zeker, dat is onzeker, dan zouden we zomaar eens 3,6 miljoen per jaar minder aan inkomsten vanuit Den Haag kunnen krijgen. Dat is best veel. Op dit moment is er een ingroeipad. Vanaf 2023 worden we dus al gekort, 24 en 25 ook. Daarna vindt een evaluatie plaats en zou een verdere korting oplopend tot 151 euro per inwoner nog ons lot kunnen zijn. Nou, de derde grote ontwikkeling gaat over de herziening van de hervormingsagenda van het jeugdstelsel. Daar is natuurlijk ook veel over te doen sinds de transities in 2015 in feite waren. Betekent eigenlijk dat ze zich in Den Haag momenteel buigen over hoe kunnen we nou zorgen dat het behapbaar wordt, maar wel dat het ook minder geld gaat kosten. Dus de verwachting is dat gemeenten daar minder geld krijgen in combinatie met een aantal beheersingsmaatregelen vanuit Den Haag, waardoor het ook minder kost. En de laatste grote ontwikkeling die er speelt is dat er eigenlijk een geluid vanuit alle gemeentes in Nederland is. We willen best praten over herverdeling, over herziening en alles wat er op ons afkomt. Maar we vinden ook dat we gewoon meer geld moeten krijgen als lokale overheid om de taken uit te voeren die het Rijk ons toebedeelt. Een lobby voor de grotere koek dus. Dus dat zijn best grote, omvangrijke ontwikkelingen waar we geen invloed op hebben. Nou, als je dan kan me voorstellen dat u zich afvraagt van ja, waar hebben we het dan over en wanneer gaat het dan precies spelen? Nou, die normeringssystematiek, zei ik, die moet leiden tot stabielere inkomsten. Gaat niet tot meer of minder leiden. Het zal hooguit een stabiliserend effect hebben, waardoor we wel een lange termijn perspectief hebben. Willen we zelf redzamer kunnen we ervan worden. Maar ja, of we dat gaan redden, dat het vanaf 2026 is, ik denk dat het ambitieus is, want er komt heel veel bij kijken. Herverdeling gemeentefonds, in 25 een evaluatie wordt op de voet gevolgd en dat zou dan mogelijk vanaf 27 weer effect hebben, maar zeker is dat nog niet. Het is ook niet zeker dat het nog eens 2,7 miljoen nadeel gaat zijn, maar dat is wel de prognose die voor Goorlen op dit moment is afgegeven. De hervorming jeugdstelsel, ook dat is er één. Ja, moet ook deze kabinetsperiode zou daar iets mee moeten gebeuren. En zei ik al, dat leidt waarschijnlijk tot minder inkomsten, minder geld. En de lobby voor de grotere koek, ja, daar hopen we natuurlijk van dat het uiteindelijk meer geld oplevert, ook voor Goorlen. Maar wanneer dat speelt en of dat wat oplevert, is maar de vraag. Kortom, we weten het niet. Onzekerheid, maar wel met een grote impact. En het grootste effect, en dat heeft u wellicht aan de jaartallen gezien, zal waarschijnlijk na deze bestuursperiode zijn weerslag hebben. Nou, bij uitgaven speelt ook een aantal zaken. Er ligt namelijk besluitvorming voor een groot aantal onderwerpen in het verschiet. Deels gebaseerd omdat we die besluiten gewoon moeten nemen. Deels gebaseerd op het bestuursakkoord, op wettelijke taken, ambities, opgaven. En we hebben hier vooral uitgevist de besluiten die gaan over uitgaven met een structureel effect. Maar ook besluiten met een structureel effect, omdat u er bijvoorbeeld in de samenleving maatschappelijk gezien heel lang plezier van heeft. Of heel lang de effecten van merkt. Als u een onderwijshuisvestingsgebouw, dan is dat niet voor 2 jaar, maar dan legt u zich voor het maatschappelijk effect van zo'n 30, 40, misschien wel 50 jaar vast. Maar het betekent ook dat maatschappelijke effecten lang meegaan, maar ook financiële effecten lang meegaan. Want u draagt dus ook lang de lasten om uiteindelijk deze effecten te betalen. Dus we hebben ons nu gefocust vooral op investeringsuitgaven met een structureel effect. Een aantal voorbeelden staan er hier in beeld. Ik noemde al het schoolgebouw, maar er liggen ook besluitvorming voor sportaccommodaties. De fietspaden, openbare ruimte, een geluidswal wellicht en investeringen in de mensen die het mogelijk maken. Nou, als we dat allemaal zouden kiezen, als raad hebben we becijferd, dan past dat op dit moment niet. Dus dat betekent dat er keuzes nodig zijn. Kenmerk nog van deze uitgaven. U gaat er als raad over. U heeft invloed. Ook deze kunnen een grote impact hebben en zijn veelal onomkeerbaar. En ook deze hebben een effect na de huidige bestuursperiode. Nou, wanneer en hoeveel geld gaat het dan om? Overigens moet ik hierbij zeggen dat dit voorlopige bedragen onder voorbehoud zijn. Het zijn overigens geen nieuwe bedragen, want de bovenste regel die ik zo verder zal toelichten, heel kort, de 5 miljoen, dat is een optelling van het bedrag wat uit de RIP, een hele lange naam, maar de RIP grote brokken, dan weet u waar ik het over heb, van 4 oktober 2022. Als we daar uitgaan van het voortzetten van de huidige beleidslijn, dus dat betekent besluitvorming op basis van beleid dat er ligt. En dan gaat het bijvoorbeeld over onderwijs, huisvesting, sport, gebouwen en buitenruimte. Dan belast dat onze begroting elk jaar met 5 miljoen aan extra uitgaven. Als u wil weten hoe dat bedrag precies tot stand komt, er zit volgens mij in het RIS staat er ook nog een bijlage. Daar staat die tabel in uit die RIP grote brokken. En daar kunt u dan vervolgens zien waar dat uit is opgebouwd. Nou, daarnaast, en dat is nog niet gekwantificeerd, stonden er in het bestuursakkoord een aantal extra ambities en opgaven. Onder andere geluidsval, maar ook op het gebied van klimaat en wonen. Die zijn niet gekwantificeerd, daar is nog geen planvorming voor. Er liggen overigens ook koppelkansen, moet ik erbij zeggen. Dat betekent niet dat alles daar geld kost, maar soms ook geld kan opleveren. Onderaan de streep is de verwachting dat het wel geld kost. En hoeveel dat gaat zijn, dat is nu nog niet te zeggen. Het zijn overigens dus allemaal zaken die nog besloten moeten worden, waar u als raad nog een besluit over neemt, die nog niet in de begroting zitten. Dat. Wat er ook bij de uitgaven speelt, om het plaatje wel compleet te krijgen, is dat er in het bestuursakkoord is ook eens gezegd, wij gaan ervoor om deze bestuursperiode onze uitgaven met 2 miljoen te verlagen. Dus in plaats van uitgeven, brengen we de uitgaven ook naar beneden. Deze bestuursperiode voor 2 miljoen en ook de volgende bestuursperiode moet dat nog eens 2 miljoen structureel ook opleveren. Dat zijn de zaken die aan de uitgavenkant spelen, waarbij voor de verlaging van de uitgaven ook speelt. Die zijn nog niet concreet. Er is nog geen richting voor waar dat die gezocht moeten worden. En er zijn ook geen quick wins om dat even concreet te maken, zeg maar. Kortom, u staat op een belangrijk kruispunt. Een kruispunt tussen heden, verleden en toekomst. In het verleden zei de vorige raad, wij willen het echt anders. In het heden zien we aardige omstandigheden, besluiten die we willen nemen. En voor de toekomst zien we dat de omstandigheden onzeker zijn. Zien we de verwachting dat de inkomsten gaan afnemen. En weten we ook dat de besluiten die we nu nemen ook een impact gaan hebben op die toekomst van Goorlen. U bent als raad vorig jaar, in het voorjaar aangesteld. En dat was niet met een blanco agenda. U had iets geërfd van uw voorgangers. En ook u zult na deze bestuursperiode ook wat overdragen aan een volgende raad. En de vraag waar u dus nu voor staat eigenlijk is op welke manier u uw besluiten voor Goorle wilt en kunt nemen. Hoe maakt u keuzes, bewust en mogelijk soms ook pijnlijke keuzes? Nou, dat hebben we tot nu toe hebben dat gedaan aan de hand van een strategische heroriëntatie. Althans, dat is het traject wat is ingezet. En heroriëntatie gaat over het scheppen van een kader dat realistisch is. En strategisch is dat je daar een route bedenkt die uitlegbaar is. Om op die manier je ambities, taken en opgaven met elkaar in een structureel evenwicht te brengen voor de langere termijn. U wil het goede doen voor Goorle. En dat betekent dat pijnlijke keuzes misschien soms ook onvermijdelijk zijn. En ook zelfs geen keuze is ook een keuze. Met een strategische heroriëntatie is de verwachting dat u in staat bent om in tijd en in euro's uw keuzes te maken. Zodat ze uitlegbaar zijn. En ook daarvoor geldt, want dat is niet meteen gezegd, dat er dus meerdere wegen naar Goorle zijn. Ook nog binnen dat kader. Nou, er zitten een aantal voordelige effecten aan. Namelijk dat je duidelijkheid creëert. Kijk, nou doet hij het niet. Ja, dat dat bewust gebeurt. Bewust van de omgeving, bewust van de omstandigheden. Dat ze voor de langere termijn zijn. Dus verder gekeken dan alleen het heden. Dat ze uitlegbaar zijn aan de samenleving. Dat u regie voert over de toekomst van Goorle, dat u dus aan het stuur zit. En dat ze in samenhang gemaakt worden. Dat zijn de voordelige effecten op het moment dat je op de strategische heroriëntatie wijze uw besluitvorming voorbereidt. Maar u gaf aan als raad dat er ook nadelige effecten zijn. Namelijk vooruitgesloven besluitvorming, het temporiseringsbesluit. Het blokkeren van uw werk als bestuurder. De tijd om even goed na te denken. Het kost tijd. Gaf de vorige raad vorig jaar of november 21 aan. En er is maatschappelijke druk, want mensen willen weten waar ze aan toe zijn. En dat is natuurlijk logisch, want u bent vorig jaar aan de slag gegaan als nieuwe raad. En er zijn verwachtingen. Als u niet strategisch zou heroriënteren, brengt dat een risico met zich mee. Ja, wilt u dan weer terug naar de manier zoals het vroeger ging, ad hoc besluiten, die wellicht niet uitlegbaar zijn als je bezuinigingsvoorstellen doet. Nou, de huidige koers die is ingezet, en dat is ook de koers die in het bestuursakkoord is beschreven. Daarvan is gezegd, we gaan als raad met elkaar in gesprek, we willen als raad met elkaar in gesprek in het eerste kwartaal 2023 in de vorm van een werkconferentie. Dat is een conferentie op inhoud en met diepgang. En als daar een richting uitkomt, dan kan die vervolgens vertaald worden in de perspectiefnota 2024. Voor de duidelijkheid, dat is de perspectiefnota die we dus komende april, mei gaan maken voor het jaar erna, voor 2024. Nou, en als daar een richting in staat, dan kunt u daarover met elkaar in gesprek bij de beschouwingen in het voorjaar, mei, juni. En wat er uitkomt, wordt verwerkt in de begroting 2024 en verder. Maar het heeft wel wat randvoorwaarden. Namelijk, hoe krachtiger de richting die uit die werkconferentie komt, hoe krachtiger de vertaling die in de perspectiefnota terechtkomt. Betekent ook iets voor de beschikbaarheid, want volgens mij is er al een overvolle agenda voor het eerste kwartaal en misschien ook daarna wel. Dat betekent dat agendas leger moeten. En vervolgens blijft het besturen in onzekerheid, want ik heb net het beeld geschetst over de onzekerheid bij de inkomstenstromen en ook nog een aantal zaken die doorgerekend moeten worden. De verwachting is wellicht niet dat dat allemaal wel duidelijk is in het tweede kwartaal. Een ander voorbeeld wat ook in het bestuursakkoord stond, het bestuurskrachtonderzoek, dat ligt er nog niet, het tweede kwartaal. Maar ja, van deze huidige koers zei u als raad ook, net als de vorige raad, wij willen het anders. Want u diende een motie in en u nam een motie aan op 10 november vorig jaar. En daarvan zei u, wij willen graag toekomstbestendig zijn, we willen best behoorlijk bestuur, integrale strategische keuzes maken en financieel gezond zijn. Maar we hebben wel last van vooruitgesloven besluitvorming, het blokkeren van ons werk als bestuurder en die nadelige effecten. En net als de vorige raad zei u, wij willen het anders. Ja, dat brengt bij de vraag van wat maakt nou die discussie zo lastig? Wat maakt het nou zo ingewikkeld? En die onzekerheid vanuit het Rijk helpt natuurlijk niet. Je ziet in Nederland dat er veel meer gemeenten momenteel stilvallen vanwege dat ontbreken van het lange termijn perspectief. Die schuiven lange termijn investeringsbeslissingen voor zich uit, omdat ze zeggen van ja, we kunnen de uitgaven wel doen, maar als we niet weten of we het kunnen blijven betalen, dan wachten we liever nog even. Daarnaast speelt onaantrekkelijke keuzes zoals de samenleving raad. Dat maakt het natuurlijk ook hartstikke lastig om daar besluiten over te nemen. En over het graf regeren, dat is onvermijdelijk. Althans, ik hoop dat dat wel duidelijk is geworden. Maar het voelt ook ongemakkelijk. Dat snap ik best. Ambities hebben is niet hetzelfde als realiseerbare keuzes maken. Dus dat betekent dat er met het toekomstbeeld van 2040 wellicht ook concessies gedaan moeten worden. En het kan ook zomaar zijn dat u verschillend kijkt naar de mogelijkheden. Waar hebben we invloed? Waar is er ruimte? Wat is beïnvloedbaar? Hebben we keuzes? Daar kan uw beeld heel divers over zijn. En tot slot, wat het ook niet makkelijk maakt, is de druk van buitenaf. U bent gekozen als volksvertegenwoordigers, daar liggen verwachtingen onder, maar u dient ook een algemeen belang. Keuzes zijn onvermijdelijk. En aan het plaatje te zien is het daarbij lastig om iedereen tevreden te houden. Een optie zou zijn om op de oude voet verder te gaan, namelijk dat we investeringsbesluiten zonder dekking gewoon in de begroting nemen. We gaan gewoon besluiten nemen en we nemen ze op in de begroting. Maar ja, daarvan zei de vorige raad, ja, op die manier willen we het niet meer. Aan de hand van een strategische heroriëntatie kunt u richting geven om vervolgens investeringsvoorstellen met een dekking of investeringsbesluiten integraal te nemen met dekking. En dan anticipeert u op wat er nog gaat komen en dan ligt er een concrete dekking onder. Bij het vaststellen van het bestuursakkoord zei u, wij willen sterker in balans zijn. En dat betekent dat u besluiten neemt, dat u bestuurt en dat u dat wel overwogen doet. Dat het ook betekent dat er soms pijnlijke en onaantrekkelijke besluiten plaatsvinden. Maar wel altijd eerlijk en transparant. Nou, gaat die strategische heroriëntatie nou leiden dat die keuzes minder pijnlijk zijn? Ik denk het niet. Het gaat er wel toe leiden dat ze beter verdedigbaar zijn, uitlegbaar zijn en verantwoordbaar zijn. Omdat we ook denken dat de omstandigheden op dit moment gunstig zijn en het lijkt alsof er geen veldje aan de lucht is. We hadden net het voorbeeld van onze burgemeester. We dachten dat corona het land uit was. En ook dat speelt nog. Dus de omstandigheden hoeven niet altijd zichtbaar te zijn om toch nog aanwezig te kunnen zijn. Nou, dat brengt me eigenlijk bij het eind van de presentatie. Want de vraag is eigenlijk aan u, hoe wilt u verder?
Dankjewel, Marielle. Ik ga eventjes het rijtje langs van degene die eventueel nu op dit moment een vraag stellen zonder oordeelvorm te zijn.
Ik ga even kijken.
Ik zal de microfoon dichterbij zetten. Ja? Hij stond ver weg. Wie mag ik noteren? Even kijken. Van Baal. Arno. En Nancy. En uiteraard. Waar staat Niels? Niels. Nou, ik ben iemand van de oude stempel, dus ik begin ladies first. Nancy.
Nou, dankjewel voorzitter voor deze eer. Ik had even een vraag. Hè. Wij zijn natuurlijk afgelopen jaar pas ingevlogen, dus zijn inderdaad misschien al redelijk op vlieghoogte, maar misschien nog niet helemaal op die juiste vlieghoogte. Maar hoe lang hebben jullie uitgetrokken voor dit traject van strategische heroriëntatie? Dus hè, als we gaan kijken van, we gaan dingen in kaart brengen, wanneer zou dat dan die helderheid geven die jij net benoemde, Marielle?
Dank. Dankjewel. Wil je gelijk antwoorden, Mariel?
Ja, misschien.
Of de wethouder?
Nou, in het traject wat ik daarnet schetste, dat koerst eigenlijk op duidelijkheid het komende half jaar. Dat is afhankelijk wel van de duidelijkheid van de richting die gegeven wordt. Dus hoe sterker de richting die de Raad meegeeft om dekkingsvoorstellen te vinden van wat wel, wat niet. Hoe eerder dat de hele cyclus eigenlijk weer op gang komt. Dus het ligt ook wel deels bij de Raad. En het ligt eraan, bestuur in onzekerheid. Er zullen nog steeds een aantal zaken niet zijn. Dus het is een wisselwerking. Op het moment dat de Raad aangeeft, we willen zekerheid over een bepaald onderwerp hebben of over de herverdeling gemeentefonds. Ja, als dat een issue zou zijn, dan schuift het natuurlijk op. Dus de vraag is, met hoeveel onzekerheid kun je uiteindelijk richting bepalen?
Ja, ik snap je antwoord, maar het is voor mij nog niet heel concreet, zeg maar. Want ik vind het altijd heel fijn als je aan een project begint, wat ik dat dan toch noem als project, dat je een soort deadlines hebt. En ja, ik heb het idee dat we in een project zitten, dan ben ik misschien toch oordeelsvormend nu, waar we in de trein gestapt zijn en die is gaan rijden, maar ja, welke tussenstations hebben we en wanneer komen we daar aan en hoe is die tijdsagenda? En die mis ik toch echt wel in dit verhaal.
Ja, dan misschien wat concreter. Ik heb niet de raadskalender volledig in mijn hoofd, maar de perspectiefnota die ligt volgens mij in juni bij de raad. En daaraan voorafgaand moet die richting gegeven zijn. Dus dat betekent dat bij de beschouwingen in juni er ook wel duidelijk is wat er verder gebeurt op inhoud. En dat vertaalt zich dan vervolgens in de begroting, ja.
Dan denk ik dat er nog heel hard gewerkt moet worden. Als ik kijk wat er de afgelopen 2 jaar gebeurd is en waar we nu staan, dan moet er nu een of andere turboknop ingeduwd worden, lijkt het op.
Goed, we gaan verder. Dank je. Niels. Meneer Van Schuren.
Dank u wel, voorzitter. Even los van het proces waar we voor kiezen en hoe we die strategische heroriëntatie afronden of vervolgen of wat dan ook. Er zijn natuurlijk 2 dingen die heel belangrijk zijn. Hè? En het kwam in de presentatie al aan de orde. Dat is die extra ambities en opgaven. En wat dan de kosten zijn die daaruit voortvloeien. En wat dat dan per jaar betekent. En voor hoe lang. En het bestuurskrachtenonderzoek. En er wordt steeds van gezegd van ja, dat is nodig. Dat is belangrijk. Maar wanneer krijgen we die informatie? Want dat bepaalt ook het proces. Zonder die informatie is er geen heroriëntatie.
Wethouder van Dijk.
Daar wil ik wel wat over zeggen. Kijk, het punt was dat in eerste instantie werd gezegd, toen we in de slappe was zaten, toen we wat minder geld hadden, het is noodzakelijk dat we de focus naar 2040 kunnen vaststellen. En toen heeft uw raad besloten, dan vinden we dat we onderling een strategische heroriëntatie moeten houden. Die is een aantal keren opzij gezet, dan komt er een nieuw bestuur, een nieuw bestuursakkoord. Vervolgens gaan we dan aan de verder en dan komt er een tweede wens in een later stadium om voorafgaand ook nog een bestuurskrachtonderzoek te houden. Met betrekking tot het bestuurskrachtonderzoek was u deels zelf aan zet, want er was op een gegeven moment gevraagd van ja, hoe wilt u dat dan vormgeven? Dat kwam niet, dat werd toen bij ons teruggelegd en dat is in gang gezet, maar dat moet aanbesteed worden. En de vraag is, die nu eigenlijk voor ligt, is redelijk concreet van, in eerste instantie van, wilt u voorafgaand aan het keuzemoment waarvan wij voorstellen, doe dat integraal, dat keuzemoment. Wilt u daaraan voorafgaand en een strategische heroriëntatie en een bestuurskrachtonderzoek, dan vertragen we natuurlijk het proces, dat mag duidelijk zijn. En dat houdt in dat we dan wellicht niet op tijd duidelijkheid hebben met richting geven voor verwerking in de perspectiefnota. En dat houdt in dat we dan wellicht een jaar verliezen, omdat we dan minder richting kunnen geven aan het invullen van uw voorkeurskeuze vanuit die integrale keuze. Een andere optie is natuurlijk dat u zegt van we doen een werkconferentie. Dat is een soort van, laat ik maar zeggen, een soort versnelde strategische heroriëntatie. Wij denken dat dat mogelijk moet zijn op 1 dag, wellicht een zaterdag vroeg in maart, is ons idee. Als dat zou lukken, dan zouden we wellicht, met ondersteuning ook van buitenaf, u de gelegenheid geven om nog eens met z'n allen bij elkaar te gaan zitten en te zeggen, oké, wat is nu voor ons belangrijk? Is dat de sport? Is dat onderwijshuisvesting? Is dat het IBOR? Is dat al die keuzes die de revue zijn gepasseerd? En daarnaast snap ik uw wens dat u dan zegt, oké, dan wil ik er ook graag getalletjes bij hebben en liefst harde getallen. Nou, harde getallen die zijn deels aanwezig vanuit MJOP Sport, vanuit een IHP-huisvesting van het onderwijs. Hè. Daar hebben we redelijk goede onderbouwde getallen van. En daar zouden we ook nog van kunnen zeggen, oké, er zijn wellicht meerdere opties te maken. Maar er zijn ook een aantal zaken, ja, die zijn wat onduidelijk. En wat onduidelijk is natuurlijk, wat gaat het Rijk doen in de toekomst? Heeft mevrouw van Loenhout, denk ik, heel goed geschetst in haar presentatie. Een tweede zaak is wat niet echt hard is, is van in welke mate kunnen we de aankomende periode zelf onze uitgaven verlagen. Dat is natuurlijk ook een belangrijke, die 2 keer 2 miljoen die we in het bestuursakkoord hebben opgenomen. En dan blijven er ook nog een aantal onzekere wensen, die komen met name uit het bestuursakkoord voort, van wat gaat een geluidsval kosten. Daar hebben we wel indicaties van, maar die zijn natuurlijk veel en veel minder hard als andere getallen. Dat neemt niet weg dat wij nog steeds denken dat u als raad met wellicht een werkconferentie van een dag in ieder geval een betere keuze kan maken dan u wellicht op dit moment zou kunnen doen. En dat houdt ook in dat we op het moment dat u daar een keuze in heeft gemaakt, dat wij versneld, en dat willen we doen, hè, want een aantal stukken liggen op de plank, er ligt een voorstel formatieplan, er ligt een IAP verhuisvesting, er ligt een MJOP sport. Ja, die kunnen wij dan natuurlijk naar de raad sturen. En waarom zijn die tot op heden dan niet naar de raad gegaan? Dat is misschien uw volgende vraag. Dat is natuurlijk omdat we niet van het principe wilden uitgaan wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Want als wij een raadsvoorstel naar u doen toekomen en u zegt we tikken hem af, ja, op dat moment moeten wij hem omzetten in financiële getallen zoals die dan staan in die raadsvoorstellen. En dan liggen ze vast. En daarmee beperken we dan de keuzemogelijkheid. Want alles wat we vastleggen, dat ligt vast, meerjarig. En dan beperkt dat uw volgende keus in het proces. En wij vinden als college dat u integraal die keuze moet kunnen maken. Dus dat alle getallen voor zover aanwezig en anders maar best guess. Maar die zijn dan niet zomaar uit de lucht komen vallen. Daar hebben we wel indicaties voor. Maar die zijn minder hard, daar moeten we ook eerlijk over zijn, dan sommige andere getallen. Maar dan heeft u in ieder geval keuzes op een rijtje. En dan kunt u zelf, naar aanleiding, en dat onze voorkeur zouden bestaan om dat dan te doen in Op een zaterdag vroeg in maart. Als u daar andere afwegingen over maakt, het is aan uw raad om te beslissen uiteindelijk wat u wilt. Wat wij graag willen zien, en dat is nogmaals, en misschien herhaal ik mezelf, doe het integraal, doe het wel overwogen. Dus praat met elkaar over wat u belangrijk vindt en in welke vorm u die strategische argumentatie, dat is ook aan u. En doe het liefst zo snel mogelijk, zodat we de voorkeur van de raad, de keuze die u maakt, kunnen meenemen in de aankomende perspectiefnota en verder.
Dank je wel, wethouder. Als het geen half uur duurt, vind ik het prima.
Nee, daar hoeft mij niet zo bang voor te zijn. Ik snap wat u zegt, wethouder. Integrale keuze en bedragen. Maar ik grijp nu even terug naar het tegeltjesmodel waar er straks over gesproken werd. Want dat was eigenlijk een heel fijn model om mee te werken. Want als je dan een tegeltje aan of uitzette, dan zag je precies wat het effect was. En mijn vraag is eigenlijk, zou het niet mogelijk zijn om dat in dit geval ook te produceren, maar dan met alle keuzes die we kunnen maken? Wat kost het als we dit aanzetten, als we dit uitzetten, en wat is dan het gevolg? En ja, dat zou in principe, denk ik, een hele fijne tool zijn voor iedereen. Want dan kun je voor jezelf ook eens op je gemak zeggen van wat als ik deze keuze wel maak, deze keuze niet maak. En wat is dan het gevolg, zeg maar, voor het totaalbudget.
Dank je wel. Wethouder van Dijk.
Het tegeltjesmodel is van voor mijn tijd. En dan ben ik hier waarschijnlijk de kortste mee van een ieder. Dus ik moest even terugkoppelen van wat de mogelijkheden zijn. Zo'n model zou wel mogelijk zijn om weer aan te maken, maar dat kost wel tijd. De vraag is of we dat op korte termijn zouden kunnen doen, maar dat zouden we dan even uit moeten zoeken.
Voorzitter?
Ja, we hebben ook een onderzetting.
Misschien dat mevrouw van Loenhout dat nog kort kan toelichten.
Nou, wat ik altijd begrepen heb van het tegeltjesmodel was overigens ook voor mijn tijd. Maar dat waren vooral quick wins die redelijk eenvoudig konden worden gerealiseerd. Dat moest ook wel, want de momenten waarop die tegeltjes ter discussie kwamen was vlak voordat een begroting werd vastgesteld. Als we het hebben over dekkingsvoorstellen om in totaal 5 miljoen gedekt te krijgen. U kunt zich voorstellen dat als de uitgaven heel groot zijn, dat ook de dekking heel groot zal moeten zijn. En dat het dus niet uit de quick wins te halen is. Dat betekent dat er veel werk verricht moet worden om te kijken waar je dat dan kan halen. Welk ingroeipad of welke termijn daar dan mogelijk is. Dan heb je denk ik over langere termijn doorrekeningen. Als we het hebben over een planningshorizon, dan denk ik dat dat niet gereed kan zijn voor een werkconferentie. Maar dan ga ik misschien even voor de muziek uit. Althans, als die werkconferentie in maart, begin maart moet plaatsvinden.
Even naar meneer Verhoeven, die wou interromperen.
Ja, ik heb even een duidelijke vraag aan de heer Van Beurden. Meneer Van Beurden, bedoelt u dan dat tegeltjesmodel wat we hier als raad pakken bij 2 jaar, 3 jaar gebruikt hebben tijdens de begroting? Of bedoelt u het soort veredelde Excel-sheet wat mevrouw van Tilburg hier tijdens de begrotingsvergadering zelf invulde, zodat we als raad konden zien van als je hier bijvoorbeeld x-duizend of een ton bezuinigt, dan hou je dat aan de andere kant over. En zo kan uw raad tot een gesloten begroting komen.
Ja, ik denk dat het tegeltjesmodel ook gewoon een Excel-sheet was met een mooi frontje. Maar ik bedoel dus inderdaad het tegeltjesmodel waarbij je kon kiezen van ik zet 10 dingen aan, ik zet 10 dingen uit en wat doet dat op de lange termijn aan mijn besparingen. Ja, dus, en in dit geval zou het zijn van, oké, welke keuzes hebben we qua investeringen? Als ik welke investeringen aan of uitzet, wat doet dat dan met ons budget over 3, 4, 5 jaar?
Ja, duidelijk. Meneer Van,
ja?
Meneer Van Schuren.
Voorzitter, ik zal proberen geen oordeel te vellen. Ik zal proberen te formuleren een vraag. Ik hoor wat tegenstrijdige dingen. Aan de ene kant hoor ik, we moeten zorgvuldig zijn, we moeten op basis van feiten beslissen, we moeten dingen in de juiste volgorde doen, we moeten de consequenties kunnen overzien, want toekomsteffecten. Als ik dan vraag, mag ik de informatie op basis waarvan ik dat oordeel zou kunnen vellen, dan zeg ik ja, maar het gaat tijd kosten en dus we moeten het in de zaterdagochtend doen. Wat weer een tegenspraak is met die zorgvuldigheid. Hè, en mijn vraag is, hoe is dat mogelijk?
Wil iemand daar het woord voor?
Ja, ik denk dat nu 2 dingen door elkaar worden gehaald. Wat we willen doen op die zaterdagmorgen, dat is eigenlijk een soort van versnelde, of misschien helemaal geen versnelde, maar in ieder geval een soort van strategische heroriëntatie organiseren. Waarbij we de raad vragen van oké, waar wilt u naartoe en wat vindt u belangrijk voor onze gemeente? En is dat meer sportgerelateerd, is dat meer onderwijsgerelateerd, is dat meer cultuurgerelateerd? Et cetera, et cetera. En vanuit die keuzes die u dan maakt op die dag, zou u kunnen zeggen, oké, dit is prioriteit 1, prioriteit 2, prioriteit 3. Er zijn soms ook een aantal wettelijke taken die we sowieso moeten uitvoeren. En waar minder keuze waarschijnlijk is dan met andere meer keuze. Nou, die discussie willen we eigenlijk met u voeren, want dat was ook de discussie die initieel door de raad werd gewenst als strategische heroriëntatie alleen. Waarom is het een en ander in de stroomgestemming gekomen? Er is enerzijds getemporiseerd, om redenen van, omdat we graag wilden dat al die stukken klaar waren. Die stukken die zijn deels klaar, een aantal stukken zijn klaar. Er ligt een IAP, er ligt een MIOP. We hebben wat doorrekeningramen voor andere taken, meerjarig. Maar we hebben ze niet allemaal. En we snappen, en dat vinden we zelf trouwens ook, we snappen uw wens dat u zegt, ja, hoe lang moeten we nog blijven temporiseren? Want ondertussen staat het, of wordt de indruk gewekt dat het dorp stilstaat. Dat is niet waar, want allerlei taken gaan gewoon door. Want we doen nog steeds het onderhoud aan het groen en het grijs. En we hebben nog steeds onderwijs en de sport loopt ook door. Alleen, we hebben gezegd, ja, voor de hele grote investeringen vinden we het verstandig, omdat we het geld maar 1 keer kunnen uitgeven, dat we het niet doen. En daar leek het op uit te komen. En daarom hebben we gezegd, van, nou, misschien moeten we nu het hele programma wat versneld inpassen. Want we wilden voorkomen dat als we eind vorig jaar het MIOP Sport naar u hadden toegestuurd en u zegt oké, dat raadsvoorstel daar gaan we mee akkoord en we tikken hem af, dan moeten wij hem verwerken financieel. En dat houdt in dat de structurele ruimte voor de aankomende jaren een stuk minder wordt.
En nu valt u in herhaling.
En ik verval in herhaling. Voorzitter, ja, Maar ik kan het ook niet anders worden dan dat het is. Dus het is enerzijds de afweging waar focust u zich op en anderzijds de financiële plaatje wat er dan achteruit daaruit voortkomt.
Maar want u verwacht dus dat wij op een zaterdagochtend in maart zonder
kennis,
financiële onderbouwing, keuzes gaan maken of dat we meer sport willen of meer scholing of... Ja, dat is een utopie dat we eruit gaan komen, hè?
Nee, het is niet helemaal zonder financiële onderbouwing, want dan kunnen wij versneld die plannen naar u toesturen. Omdat we ze dan toesturen, zodat u de integrale afweging kan maken. Dan kunnen ze er ook voorbereiden. Dat mag helder zijn. Het is niet zo dat we dan zeggen, we gaan het nu eens even bedenken.
Ik eerst even mijn rijtje afwerken. Meneer Van Baal.
Dank u wel, voorzitter. Mijn eerste opmerking is, zonder oordelen te zijn, is dat we in het kader van een strategische heroriëntatie als raad tot dusver nog maar één gezichtspunt voor ogen hebben gehad, en dat is het financieel perspectief. En er is beslist meer onder de horizon. En dat is nog niet aan de orde geweest. Het verhaal begon met het feit dat het proces van die strategische heroriëntatie gestart is in november 2020. En we zijn inmiddels in 2023 en beeldvormend zou ik kunnen vragen van noem mij eens de belangrijkste tussenresultaten die in die periode zijn gehaald. Maar ik vrees, want anders dan zou ik wil niemand in verlegenheid brengen, maar ik denk dat dat een betrekkelijk beperkte opbrengst is. Dus wat op basis waarvan zouden we het vertrouwen moeten kunnen afleiden dat we een strategische heroriëntatie in traditionele zin, zoals die voor ogen is gehouden, dat we die nu wel succesvol en met enig tempo kunnen af gaan ronden. In dat verband hoor ik de wethouder met name met enige regelmaat een pleidooi houden voor die werkconferentie van die ene dag op die roemruchte zaterdagochtend in maart. Dat wordt nog wat. En dan, dat krijgt toch de kleur mee van de strategische heroriëntatie in de snelkookpan versie. Dan denk ik ook, nou ja, dat is jammer dat we daar dan 2,5 jaar op hebben moeten wachten. Maar dat was dan weer oordelend, dus daar zit nog geen vraag in. En die heb ik nu ook niet meer. Ik wil dan wel de duidelijkheid hebben of dat ik kan het niet afleiden uit de tekst van de uitnodiging. Als ik kijk van de volgende vragen beantwoorden, dan staan er twee. En dan zit de conferentie van één dag zit daar niet in. Is dat een toevoeging of hoe moet ik dat zien? Dank je wel.
Wethouder.
Nou, ik zie het niet zozeer als een toevoeging. Dat is een mogelijkheid die er dan zou bestaan. Er zijn eigenlijk een aantal mogelijkheden. Of u zegt, we hoeven geen strategische heroriëntatie meer. Die stemmen gingen ook op eind vorig jaar. Tijdens de begrotingsbesprekingen. Daar is ook onder andere die motie uit voortgekomen. Er waren andere mensen die zeiden, we willen het wel doen. Wij als college zeggen, ja, doet u dat vooral wel, maar we beseffen ook dat dat geen maanden kan duren. En inderdaad, u heeft gelijk, meneer Van Baal, het heeft 2 jaar geduurd. En dat is lang. En we hebben inmiddels een aantal cijfers, die hebben we concreet, een aantal ook in mindere mate, die we een jaar geleden niet concreet hadden. Want toen waren die plannen er niet en die lagen er toen niet. En de vraag is ook of de heroriëntatie alleen bestaat uit cijfertjes of ook gewoon waar willen we met ons dorp en onze gemeente naartoe. Sorry, onze gemeente en het dorp.
Marielle, wat toevoegen?
En misschien een korte toevoeging inderdaad van wat is er dan de afgelopen 2 jaar gebeurd, want dat schema hebben we hier inzichtelijk gemaakt. Bij de begrotingsbehandeling in november 2020 zei de raad dus wij willen het anders. Vervolgens kwam er een verzoek om een strategische discussie en dat heeft geleid tot juni 21 een projectopdracht. En toen is er vanaf juli en tijdens het zomerreces gewerkt aan stukken die uiteindelijk toe geleid hebben dat er in november 21 een raadsavond is geweest waarin gesproken is over scenario's. Er zijn scenario's voorbereid.
U heeft nu al 1 jaar voorbij laten suizen.
Hè? Ik ben pas in 21.
Ja, maar we zijn gestart in 20.
Ja, november 20. Dus eer dat de opdracht er lag van de raad was het juni 21. De projectopdracht die is vastgesteld ergens in juni 21. Dat leidde dus in november tot BMC-rapportages met inzicht in waar geven we ons geld aan uit, scenario's en goud-zilver-brons tabellen. Vervolgens de raadsavond hier op 2 november 2021. De toenmalige raad gaf aan, wij weten nog niet genoeg, wij willen meer weten. Toen zijn er kennisdossiers opgeleverd een half jaar later bij de verkiezingen. Vervolgens de nieuwe raad geïnstalleerd. Inmiddels heeft u sinds september vorig jaar MIOP's en vervangingsinvesteringen dat inzicht is gegeven. Dat was er nog niet. En sinds een paar weken hebben we ook inzicht sociaal domein fase 1 afgerond. Dat zijn de tussenresultaten waar u aan refereert, wat er gebeurd is de afgelopen 2 jaar.
Dank u wel. Meneer De Laat.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal zo dadelijk mijn oordeel geven over het geheel. Maar voor mijn beeld mis ik nog een aantal dingen. Het is een soort doorkijk waar willen we staan als gemeente in 2040. Maar er zijn een aantal dingen waarvan ik denk, dat kunnen we niet uitstellen tot 2040. Dan noem ik een middeleeuw. Het onderhoudsplan van de sportparken. Ik hoor net de wethouder zeggen, de bedragen zijn bekend, maar kan er ook een tijdspad aangehangen worden? Want ja, we kunnen wel gaan kiezen, we gaan een glijspal zetten, geven het geld uit. En dan blijkt hebben we middelheel niet kunnen bouwen of we kunnen het sportpark niet renoveren. Dus vandaar dat ik graag zou zien dat we op heel kort termijn de bedragen krijgen en de tijdspad wanneer iets moet gebeuren. Middelheel, dat kunnen we geen 10 jaar uitstellen. Dus ik hoop dat we dat ook heel snel bij deze presentatie toegevoegd krijgen. Dat we van daaruit verder kunnen werken.
Dankjewel, meneer De Laat. Wil iemand van de wethouders hier nog antwoord op geven of is dat duidelijk?
Nee, ik denk dat meneer De Laat hier de spijker op zijn kop slaat. En dat is hetgeen wat we nu willen doen. We hebben die cijfers. En als we ze integraal aanbieden, kunt u uit het integrale pakket uw voorkeurskeuzes maken als raad.
Maar ze kunnen niet alles.
Nee, maar vooral het tijdspad, wanneer iets moet gebeuren.
Ja, duidelijk.
Ja, daarvan hebben we aangegeven, dat zou eigenlijk niet zo snel mogelijk. Kijk, we kunnen natuurlijk het uitstellen of vertragen, dat zou kunnen op een later tijdstip. Alleen, we willen graag in de perspectiefnota al uw keuze omzetten in een bepaalde richting. Zodat we resultaten kunnen halen in het volgend jaar.
Nee, maar als ik kijk bijvoorbeeld Middelheel, daar werd een paar jaar geleden ook begroot op 23 miljoen en laatst stond in de krant 40 miljoen. Als hij in die zo hard omhoog blijft gaan, ja, dan kunnen we alles wel op onze buik schrijven.
Dankjewel, meneer De Laat. Mevrouw Wolsbeck.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ik wil heel even nog aan mevrouw Van Loenhout vragen. Want ik heb het gevoel dat er een tegenstelling zit in wat de wethouder zegt en mevrouw Van Loenhout. De wethouder zegt, de MJOP's die zijn nog niet voorgelegd omdat we nog niet dan al een keuze maken waardoor dat we iets vastpinnen. En u zegt, de MJOP's zijn al aan u voorgelegd, maar oh, dan heb ik dat verkeerd begrepen waarschijnlijk.
Nee, sorry, als ik niet duidelijk heb verwoord, maar er zijn vorig jaar september inzichten gegeven in wat de MIOP's voor lasten met zich mee zouden brengen. Maar dat is iets anders als het MIOP. Dat ging echt alleen over de bedragen waar het over gaat. En er zit meer in een MIOP dan alleen de bedragen waar het over gaat. Dus die komen nog.
Goed, heeft iedereen zijn mening kunnen geven? Of zijn er nog meer die dat willen doen? Dan ga ik degene met de langste haren, dat is meneer Smits.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik had in eerste instantie mijn hand niet opgestoken, maar nu ik enkele mensen gehoord heb, wil ik toch wat positiever zijn over de strategische heroriëntatie, zoals die afgelopen jaren is gevoerd. Ik heb in de vorige bestuursperiode in de werkgroep strategische heroriëntatie gezeten. En daar zijn heel veel uren en heel veel energie is daarin gestoken. Ook door het managementteam, moet ik zeggen. En daar is echt best wel veel materiaal op tafel komen liggen. En uiteindelijk is in november 21 is in een raadsbijeenkomst is het plan een beetje afgeschoten. Maar ik moet toch zeggen dat op dat moment we niet één stip aan de horizon hadden. We hadden er nog een aantal. En daar zou dan een keuze uitgemaakt moeten worden. En dat lag moeilijk. En dat begrijp ik ook wel op dat moment, dat dat nog wat moeilijk lag. Men vroeg ook nog wat meer informatie over cijfers. Overigens heb ik tijdens die werkgroep altijd gezegd van laten we het nu nog niet over de cijfertjes hebben, maar laten we het over de richting in hebben waarin we heen willen. En die cijfertjes komen dan in tweede instantie en dan kunnen we daar misschien nog in snijden of aanvullen. Dus wat ik wil zeggen is dat er echt wel veel informatie op de plank ligt. En daarna, na november 21, is er ook nog informatie gekomen. Dat heeft, dat is net ook gezegd door de wethouder en door Marielle. Dus we hebben eigenlijk wel een heel goed beeld, of we zouden een heel goed beeld moeten hebben, om toch snel een keuze te kunnen maken. En dan zou ik toch willen zeggen van, laten we dan toch eerst een keuze maken in de richting die we in moeten. En daar dan snel ook weer wel de cijfertjes natuurlijk aan verbinden. Want dat is natuurlijk ook belangrijk. Je kunt niet iets beslissen als je het geld niet hebt. Dat snap ik natuurlijk ook. Dus dat is even een pleidooi toch. Want de heer Van Baal was een beetje negatief over. Vandaar dat ik daar ook toch iets over wilde zeggen. Dat er echt wel positieve dingen uit zijn gekomen.
Oké, dankjewel meneer Smits. Meneer Meijers.
Dank u wel, voorzitter. Twee vragen die niet zoveel met elkaar te maken hebben, maar ik stel ze eerst allebei in het college. Dan kunnen ze daarna antwoorden. De eerste vraag gaat over de kaders die zij nodig hebben om een goede begroting op te kunnen stellen. Want als ik de wethouder Van Dijk goed gehoord heb, dan klinkt het als een bijna normaal begrotingsproces. Het is een wat groter begrotingsproces dan anders misschien, maar het is gewoon begroten. En daar hebben ze kaders voor nodig. Dat snap ik ook wel. Dat het college daar richting voor nodig heeft. Dat zij de keuzes kunnen maken die draagvlak in de raad hebben. Maar we hebben al best wel wat liggen in deze gemeente. We hebben een omgevingsvisie. We hebben een visie op het sociaal domein met Goorlen Glanst. En dat geeft wat mij betreft al aardig wat richting. Ik ben benieuwd of het college dat ook ziet. Dat dat niet misschien al voldoende is. Of waar dan de gaten zitten waar ze van de raad nog meer richting nodig hebben. Dat is de eerste vraag. De tweede. Ik wil starten met een compliment aan het college. Ik heb onlangs het een en ander over het sociaal domein ontvangen. En ik zie dat ook als een grote brok. Dat heeft financieel ook nog wel gevolgen. Of dat dan in de plus of in de min is, dat laat ik even in het midden. Maar hier heeft het college wel bedacht dat het naar de raad kon. Zonder dat we daar een besluit over hoeven te nemen. Of dat we misschien nu de financiële consequenties nog niet gelijk zien. Maar we zien wel aan welke knoppen we kunnen draaien. We kunnen snappen waar de moeilijkheden zitten. En ik zou van het college kunnen weten of willen horen waarom we die stukken dan wel toegestuurd kunnen krijgen en al die andere stukken niet, zonder dat we daar een besluit over moeten nemen of dat daar financiële consequenties aan vasthangen, maar dat de raad een idee krijgt waar de problematiek zit, aan welke knoppen we kunnen draaien, wat het minimum uitvoeringsniveau kan zijn, wat het maximum uitvoeringsniveau kan zijn. Daar ben ik ook benieuwd naar. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Meijers. Wethouder Van Dijk.
Ja, dank u wel, meneer Meijers. Met betrekking tot vraag 1, welke kaders wij nodig hebben. Waar het om gaat is, er zijn voor een aantal aspecten, op een aantal taken die we hebben, zijn meerdere keuzes mogelijk. Ik noem wat een IAP, nu heeft het nog niet voorliggen, maar bij een IAP kunt u zich voorstellen dat je bijvoorbeeld bepaalde scholen het onderhoud temporiseert, naar achteren schuift. Dat je zegt, oké, en dat heeft ook de krant gehad, dus dat is ook niet nieuws. Je zou kunnen zeggen, Mill Hill bouwen compleet nieuw op een nieuwe locatie. Je kan ook zeggen, we doen deels nieuwbouw, deels renovatie. Dus daar liggen varianten. Met het MJOP sport, als voorbeeld zou je kunnen zeggen, nou ja, de vraag van de sportverenigingen is een nieuw veld. Maar je kunt ook zeggen, een andere optie is misschien twee sportverenigingen samenvoeren. Een optie is in plaats van een kunstgrasveld, een natuurgrasveld, daar zitten verschillende prijskaartjes aan. En dat geeft dus andere kapitaallasten in de tijd. En zo zijn er meerdere zaken. Denk, als u praat over het e-board, integraal beheer openbare ruimte, dan kunt u zeggen, nou, ik ga voor de top 10, klasse A, ik kan klasse B, beeldkwaliteit B, beeldkwaliteit C. Dat zijn keuzes die de raad kan voorleggen. En daar zitten verschillende prijskaartjes aan. En die prijskaartjes die kunnen wij u wel ten dele voorschotelen. Maar die zijn sterk afhankelijk van waar u zich op focust. Als u zegt, een andere variant, bijvoorbeeld, ik noem het cultureel centrum Jan van Bessouw, dan lopen ook een aantal varianten waarin je door zou kunnen gaan. Je zou kunnen zeggen van nou, bij wijze van spreken, we verkopen het aan een projectontwikkelaar, of we zeggen we blijven een gedeelte in zijn eigen beheer houden, of we blijven alles in eigen beheer houden. Maar dat zijn allemaal verschillende consequenties qua financiële kapitaals die daarmee gemoeid zijn. En dat is eigenlijk, dus wat wij van u zouden willen vragen is van, maak keuzes van wat vindt u belangrijk en dan vervolgens in welke mate vindt u dat belangrijk. En dat zijn zeg maar de kaders die wij dan kunnen verwerken in een begroting. En één ding is zeker, als u alles wilt, dat gaat hem niet lukken, want die ruimte is er niet. Dan met betrekking tot uw tweede vraag, met betrekking tot het sociaal domein. De tool wat we nu hebben, dat is de tool grip op sociaal domein. Dat geeft ons de mogelijkheid om aan knoppen te draaien en inzichtelijk te maken wat als wij bepaalde voorkeuren wel doen of ten dele doen of helemaal niet doen en wat daar de financiële consequenties van zijn. En ook dat tool geeft ons dus de mogelijkheid om bepaalde gradaties voor u aan te... Maar er staat onverwijld natuurlijk dat we altijd het minimaal wettelijke wel moeten uitvoeren op het sociaal domein. Laat dat heel duidelijk zijn. Maar ook daar zijn dan mogelijkheden die u ons nu inzicht biedt. Dus het verhaal van het sociaal domein, hè, wat we daar het afgelopen jaar hebben gedaan, is in twee fases hebben we een tool opgeleverd waarbij we nu eindelijk inzichtelijk kunnen maken van wat als we dingen in meer of mindere mate gaan uitvoeren en welke varianten we ze gaan uitvoeren. En kijk even naar mijn collega wethouder, zeg ik het zojuist?
Dat zegt u zojuist. Dus vooral ook bedoeld voor een stuk inzicht, inderdaad.
Voorzitter, volgens mij heb ik geen antwoord op die laatste vraag gekregen. Want mijn vraag was, waarom kan u dat wel naar de raad sturen? Zodat we weten welke knoppen er zijn, zonder dat we er nog aan draaien. Hè? Even heel praktisch gesproken. En ik hoor dat u eigenlijk ook een stuk heeft liggen over de onderwijshuisvesting. En dat kunt u niet sturen naar de raad. En ik hoef er nog geen besluit over te nemen. Maar dan weten we tenminste waar we aan toe zijn. En kunnen we ons gaan inlezen, voorbereiden, et cetera, et cetera.
Waar het om gaat is dat in het tweede geval we dan met raadsvoorstellen waar financiële plaatjes achter hangen. En dat we niet wilden dat als u als raad dit zou aftikken. We hebben inderdaad wel voor dat dilemma gestaan. Hè? We hebben gezegd, moeten we ze ter kennisname aan de raad sturen of moeten we ter vaststelling aan de raad sturen? Dat dilemma hebben we al gehad. En toen hebben we gezegd van, ja, als we het dan doen, laten we dat dan in ieder geval zoveel mogelijk op hetzelfde moment doen. Want wat we echt wilden voorkomen is dat we zeggen van ter kennisname. En dat we dan zeggen, ja, met de kennisname, nu zien we dingen en die moeten snel worden uitgevoerd en we gaan hem aftikken.
Als ik nog mag aanvullen.
Mag ik even ter verduidelijking
Mag ik nog even aanvullen?
Even aanvullen. Even heel kort. In het eerste deel van uw antwoord beschrijft u de tegeltjesmodel waar ik naar op zoek ben. Ja. Al die keuzes die we hebben. Scholing of... Dat is eigenlijk precies wat ik bedoel.
Wethouder van Hout.
Ja, ter aanvulling op het grip op sociaal domein. Daar lag natuurlijk een hele concrete opdracht. En die opdracht is uitgevoerd en het resultaat is gepresenteerd.
Ik wil even doorgaan naar meneer Duisters.
Dank u wel, meneer de voorzitter. De kortste haren, dus misschien de laatste. Ik weet het niet. Ik heb een beetje hetzelfde probleem als meneer Van Beurden. En ik kom er toch ook nog niet helemaal uit. Het heeft natuurlijk heel lang voor mij ook geduurd, strategische heroriëntatie, hoopbolligheid. Ik denk dat we nou een heel duidelijke presentatie hebben. Daaruit leid ik overigens af dat het eigenlijk in één zin gaat over de volgorde van de grote brokken, hoe we die in gaan slikken. En dat we die brokken allemaal kleiner moeten maken, want dan slikken we ze wel makkelijker door. Maar ik denk dat ook nog een heel belangrijk aspect is in die grote brokken, is... Kunnen we wel overal kiezen? Want ik zie toch wel ook een heel duidelijk verschil tussen onderhoud en investeringen. Waarbij onderhoud sowieso moet gebeuren. En wat dat betreft volgens mij ook geen hele grote brokken zijn. Want als het goed is dat onderhoud en zeker meerjarig uitgesmeerd over meerdere jaren. En dus een beetje glad getrokken. Investeringen is natuurlijk een ander verhaal. Daar hangt kapitaal aan vast. En om ook... Maar toch ook even terug te komen op waar mevrouw Van der Wiel het in het verleden vaak over had. Er zijn ook een aantal dingen die we helemaal niet kunnen kiezen volgens mij. Want die zijn gewoon verplicht. Of zijn we reeds verplichtingen aangegaan. Of zullen we verplichtingen moeten doen. Ja, en dan het tegeltjesverhaal. Hè. Als wij inderdaad op die grote brokken allerlei varianten hebben, dan kunnen we op een gegeven moment een prijs-kwaliteit af gaan wegen van wat we dan willen. Maar ja, daar tasten we toch nog in het duister. En zijn die plaatjes er nou echt allemaal? Zouden die er op korte termijn, op die zaterdag voor begin maart, allemaal zijn? En ook nog van tevoren, dat we ze van tevoren door kunnen nemen? Of gaat het meer om dat we gewoon een bepaald budget hebben waarvan we moeten zeggen we willen zoveel uitgeven aan dit, zoveel aan dat. En dat we daarna maar moeten kijken wat we daar dan binnen dat budget in kunnen passen. En tot slot is mijn vraag eigenlijk nog, hoe gaat die uitvoering eruit zien? Want ja, we steven nou toch af op dat de strategische heroriëntatie wordt doorgevoerd, maar dan in sneltreinvaart. Maar gaat daar een gespecialiseerd bureau ons doorheen halen, keuzes laten maken, een soort cafetaria-model voorschotelen? Of moeten wij daar zelf het wiel uit gaan zitten vinden?
Dank u wel, meneer Luisters. Wethouder Van Dijk.
Ja, zonder dat ik mezelf wil herhalen, maar u heeft natuurlijk gelijk als u zegt dat wij een aantal wettelijke taken hebben, dus dat die keuzes daardoor beperkt worden. We moeten zorgen dat er onderwijshuisvesting is. En daar zijn wel gradaties, ik heb dat eerder aangegeven. En natuurlijk, als er gaten in de wegen zijn, dan zullen we de gaten moeten dichten. En als er een sportveld, een lijnen getrokken moeten worden, dan moeten de lijnen worden getrokken op dit moment volgens de contracten. Dus dat mogen helder zijn, dat of sommige keuzes die liggen eigenlijk vast. Dus laat ik het zo zeggen, we hebben een aantal op elke begroting, even heel kort door de bocht, er zitten gewoon een aantal aspecten in die min of meer vastleggen. Je moet de salarissen betalen van de mensen die hier rondlopen. Vervolgens moet je de kapitaallasten die uit het verleden zijn aangegaan, die moet je betalen. En zo zijn er nog een aantal wettelijke taken. En dan is de speelruimte die je dan nog hebt, die is beperkt. Dat is ettelijke miljoenen. Dat is niet eens zo heel erg veel. Binnen die speelruimte die je hebt, moet je dus bepaald onderhoud doen. Op sportvelden, op wegen, op natuur. We hebben ook nog klimaatopdrachten, et cetera, et cetera. Huisvesting voor onderwijs. Nou, dus er zijn er nog wel een aantal dingen te bedenken waarvan je eigenlijk toch wel tenminste het minimale moet doen. En dat hopen we dus in ieder geval in kaart te brengen. Dan heb je nog een beperkt stukje over, wat dan nog aan ruimte is. Maar dat is echt heel beperkt op dit moment. En dat heeft te maken met dat we steeds minder geld krijgen. En als we nog minder geld krijgen, wordt dat stukje nog minder en nog minder. En dat zijn dan eigenlijk nog de keuzes die je hebt. En in het verleden was misschien het idee, dat weet ik niet, maar de strategische heroriëntatie, en ik hoor dat goed, geeft natuurlijk een bepaalde richting. Hè? En als je eerst die richting maakt, dan heb je voor dat restant wat er nog overblijft, heb je in ieder geval meer idee waar je dan naartoe zou willen. En dat is aan de raad dan om dat te bepalen. Het is overigens ook aan de raad om te bepalen of die herinventatie moet plaatsvinden of niet. Wij stellen alleen vast dat het wellicht handig is om dat dan wel versneld te doen. Want inderdaad, wat de heer Smits aangeeft, er liggen natuurlijk al wel wat stukken uit het verleden. Er is al eens een keer nagedacht. Wij hebben inderdaad ook documenten aangeleverd van waar willen we naartoe. Kunnen we die in zijn totaliteit uitvoeren? Nou, dat durf ik wel te zeggen. Nee, als we alles zeg maar, op topniveau willen uitvoeren, dat gaat het niet worden. Want dan weten we één ding zeker, dat is dat we 2027 failliet zijn als gemeente. Dat kan gewoon niet. En dat is de reden waarom we vinden dat dit, want dit is echt, we hebben het in het college ook over gehad, dit zijn een van de allerzwaarste besluiten. En ik kijk al een aantal jaren, ik ben niet zo lang, maar ik kijk al wel heel wat jaren naar allerlei raadsvergaderingen die bij u voor liggen. De besluiten die u de aankomende tijd maakt, want dat gaat over de toekomst van onze gemeente. En helaas is het zo dat we moeten kiezen uit schaarste.
Dank u wel, wethouder. Ik wil eigenlijk afronden van de meningsvormende vergadering. Meneer Van Hest, nabrander. Doe jij dus als slotvraag maar.
Ja, beeldvormend was het inderdaad. Ja. Ik heb ergens een kleine kortsluiting bij mezelf, maar misschien kan het college of een van de ambtenaren mij daarin helpen. Bij de presentatie, bij de vierde sheet, toen ging het over wat wilde de vorige raad, hoe wilde die het anders. En toen stond er bij ad hoc besluiten, want er waren bezuinigrondes met begrotingen en er waren steeds terugkerende tekorten. Nou, we hebben nu geen tekorten, maar kan de wethouder of een van de mensen aan de overkant aangeven welk verschil er dan zit nu op basis van waar we nu met ik noem het maar even de grote brokkentegeltjes, een keuze kunnen maken op basis waarvan we dan wel die koers weten. Terwijl we dat toen in 2020 volgens mij, die ad hoc besluiten, en toen werden we niet konden nemen. Want toen zeiden we al die ad hoc besluiten en met die tegeltjes, dat vinden we lastig, want we hebben geen koers. En welke koers hebben we dan nu exact wel op basis van nu we grote brokkentegeltjes gaan doen?
Dank u wel, voorzitter. Het verschil is, denk ik, dat in de tijd, laten we zeggen, een tiental jaar geleden, toen was er redelijk tot veel geld voor alle gemeentes in Nederland, overigens niet alleen voor Goorle. En dan praat ik over de periode zeg maar, eigenlijk voor 2015. Ik wil niet zeggen dat het sky the limit was, maar er was genoeg geld om alle wensen ongeveer uit te voeren. In 2015 werden een aantal taken gedecentraliseerd vanuit het Rijk naar de gemeente. Daar is eigenlijk min of meer de afbrokkeling begonnen en kraptes gaan ontstaan. En toen kwamen we in een periode dat we elke keer onze algemene weerstand aan het opeten waren eigenlijk. En die moest elke keer worden toegevoegd. En toen werd gezien, als we zo doorgaan, dan komen we echt in de problemen. Toen heeft de raad besloten destijds, samen met het college, om te gaan kijken van, ja, we kunnen niet meer alles uitvoeren, we moeten prioriteiten stellen. En dat is een aantal jaren gebeurd, waarbij nog steeds werd ingeleverd op de algemene weerstandsreserve. En nog steeds daarop moest worden teruggevallen om begrotingen sluitend te maken. Nu lijkt het alsof we meer geld hebben, en dat hebben we ook, als we praten gewoon in volumeaantallen. Want we hebben nu vanuit het Rijk, maar dat heeft met name te maken omdat de uitgaven van het Rijk, en dat waren zeg de accresses, toen we nog wel trapje op trapje af deden, hebben we een aantal grote bedragen gekregen, incidenteel geld. En dat is echt heel belangrijk om nog even dan misschien aan te geven. Dus dat is echt incidenteel geld, dat is eenmalig geld wat we hebben gekregen, omdat we bijvoorbeeld de defensieuitgaven werden met miljarden vergroot. En dan als de Rijk meer uitgeeft, dan kregen automatisch de gemeenten daar ook ondersteuning bij, ook delen van. Dat was het systeem wat er was. Dat systeem wordt losgelaten. Daarbuiten krijgen we dus die herverdeling van het gemeentefonds en zijn er nog wat. Dat is aangegeven door mevrouw van Loenhout. En waar we nu over praten is speelruimte in de structurele uitgaven voor de aankomende jaren.
Ja, ik onderbreek u, wethouder, want ik snap uw antwoord waar u heen, maar het gaat helemaal niet richting mijn antwoord. Of mijn richting mijn antwoord dan. Toen konden we niet, of vonden we het lastig, al die tegeltjes, dat wilden we niet meer. Want we zeiden, nu pakken we dit en dan pakken we dat. En we hebben geen visie of koers welke richting. Dus we gaan een strategische heroriëntatie doen, zodat we op lange termijn weten welke keuzes hebben, welke consequentie en welke richting vooral willen wij als Goorle op. Nu krijgen we straks misschien een conferentie waarin we grote brokkentegeltjes gaan doen. Maar op basis van welke richting moet ik dan nog steeds kiezen? Want daarvoor was die strategische heroriëntatie, dat we wisten welke keuze we in gingen. En welke stukken, dat is dan mijn vraag, hebben we nu, want die mis ik dan even in mijn beeld, maar misschien heb ik dat gemist, liggen daar nu aan ten grondslag op basis van dat we nu grote brokkentegeltjes kunnen gaan spelen?
Duidelijk.
En volgens mij is uw belangrijkste vraag van op basis van welke richting gaan we dat nou doen? Die krijgt u terug, ja, want dat is precies de vraag aan de raad. Die richting, die komt van de raad. En welke tegeltjes dan uiteindelijk, of ze nou groot of klein zijn, binnen die richting passen, ja, dat is dan de vervolgstap. Maar die richting bepalen is het belangrijkste.
En die richting heeft daarnet in een eerder antwoord gekregen we van de wethouder terug. Gaan we dan doen op basis van keuze welke grote brokken we gaan doen? Want dat was waar we in die ochtend dan op zaterdagochtend met elkaar over gaan praten. Of ik heb een verkeerd begrepen?
Nou, dat de grote brokken een voedingsbodem kunnen zijn om na te denken over hoe groot die richting moet zijn. Dat zou kunnen, dat is aan u. Ja.
Ik denk dat we in een padstelling komen. Maar we gaan. Ik stel voor deze. Beeldvormende vergadering af te ronden. Even 10 minuten te schorsen. En we gaan over 10 minuten verder met de oordeelsvormende vergadering over dit item.